Ja, goedemorgen allemaal. Mijn naam is Reine Jurs. Ik ben eigenlijk afkomstig uit Duitsland en sommigen van jullie zullen dat waarschijnlijk horen. Het is vanmorgen dan geen perfect Nederlands dat jullie gewoond zijn, maar ik probeer mijn best te doen. Ik werk in de gemeente van Westerlo, waar ook die folderactie doorgaat. En ja, wij doen daar ook van alles. Wij zijn begonnen met voedselbedeling en mensen die behoeftende zijn om dat door te geven. We hebben ooit bijbeltentoonstellingen georganiseerd, speelpleindagen en verschillende dingen ook. En ik moet ook zeggen, nog even over Herman, ja, die was daar ook heel veel bezig. Die stond bij ons op de markt, bij de speelpleindag heeft hem meegewerkt. En dan andere dingen waar hem nog was, of in de dienst ooit iets, een kinderdienst gegeven of noem maar op. Dus het heeft ons ook getroffen toen wij hoorden hadden dat Herman is overleden. En ik moet je nog iets zeggen. De laatste keer waar ik Herman heb gezien, dat was met deze actie. Daar zaten wij bij mij. De Chris was daar. Jos Verbeek, de een of ander kent die waarschijnlijk nog. En ik, we zaten daar bij mij op mijn kantoor thuis. En we hadden het over de folders. En Herman die was er ook bij. En heeft er ook daaraan meegedragen en je ziet toch dat evangelisatie, dat leefde gewoon in hem. En dat willen wij nu ook doen, volgende zaterdag, en ja, zo heeft het al gezegd, dus de mensen die mogen zich dan ook graag opgeven nog, die daar willen meehelpen om te folderen. Familie Euros. En dan moet je goed luisteren, familie Euros, misschien valt de frank of de euro al over wat dat gaat. Familie Euros, daar wil ik het vanmorgen een beetje over hebben. Ik moet zeggen, dat is een verzonnen familie. Die bestond er zo niet. Maar ze hadden zo kunnen zijn. Die familie, die leefde in Laodicea. En daar hebben we een brief die Jezus aan deze gemeente heeft geschreven. De brief aan Laodicea. En over die wil ik het deze morgen hebben. Dus wie zijn Bijbel mee heeft, dat is Openbaring 3 vanaf vers 14. Openbaring 3 vanaf vers 14. Openbaring 3 vanaf vers 14. Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt Amen. De trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping. Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm, maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitbuwen. U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. Daarom raad ik u aan, koop van mij goud, dat in het vuur gelouterd is en u zult rijk zijn. Witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen. Zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien. Iedereen die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt. Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en we zullen samen eten. Ik met hem en hij met mij. Wie overwint, zal samen met mij op mijn troon zitten. Net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn vader op zijn troon zit. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Jezus heeft toch echt brieven geschreven aan gemeentes? En dat is één van die zeven brieven aan de gemeente van Laodicea. Het was de laatste brief en het was echt ook de laatste gemeente. Omdat, dat was wel nog Sardes, die waren op sterven na dood, zo net dood, maar sommigen waren daar nog, waar Jezus zegt, dat is goed dat jullie het geloof behouden hebben, maar over Laodicea moeten we lezen dat hij die mensen gewoon wil uitspuwen. Dus een heel hard oordeel dat hem daar schrijft over deze gemeente Laodicea. Dat is een streek in Turkije waar die ligt, ook die andere gemeentes, die liggen in West-Turkije. En zo was dat ook met Laodicea, maar toen in die tijd was dat Grieks, gewoon Grieks. En nu gaan we een blik nemen op familie Euros. Dat is mijn eerste punt, familie Euros en de euro's. Dus, Laodicea was een schatrijke stad. 60 na Christus was daar een aardbeving. Philadelphia, dat is ook zo'n gemeente waar een brief heeft ontvangen, die waren daar geruineerd. Dat was niks meer. Die hebben heel veel steun van buitenaf nodig gehad. Maar in Laodicea waren ze heel trots om te kunnen zeggen, dat kunnen wij allemaal zelf en wij komen daar weer zelf uit de grond. Dat zullen we wel goed regelen. En onze meneer Euros, nog eens, die is verzonnen, maar zou kunnen, dat was een bankier. Dat hadden ze toen al, bankieren waren toen al, dat is geen uitvinding van onze tijd. Dus die meneer Euros, die was bankier en die had een vriend, Wollos, die was bezig met kleding maken en samen zaten ze vaak in een thermaalbad daar. Dat is dat water waar ook Jezus het over heeft, dat niet zo goed smaakt, 35 graden warm, ja dat is geen goede drank. Misschien dat de mensen in Engeland zo hun pinten drinken, ik weet dat niet, die drinken graag wat warme bier. Dus Laodicea was ook een rijke stad met zo'n thermaalbad en daar zaten die meneer Wollos en meneer Euros en die hadden daar gewoon het over de zaken, hoe dat allemaal moet gefinancierd worden en... En meneer Euros had een klein probleem, die had een probleem met zijn ogen, maar gelukkig was dat hij zelf en die smeerde hem altijd op zijn ogen en dat ging dat wel meer of minder wat beter. En alle drie, dus er was nog een derde, dat is meneer Medicos, van die had hem, die zelf, die was daar bezig aan de faculteit in Laodicea, dat is geschiedskundig, die hadden dat echt, die faculteit. En van hem had hem de oog zelf. Maar alle drie waren het eens met één ding. Wij hebben niks nodig. Wij zullen dat wel allemaal goed halen. En nog zo'n klein bijkomstigheid, niet dat ik dat vergeet. Af en toe zijn ze ook naar de gemeente gegaan. Maar niet te vaak, omdat de zaken zijn belangrijker. Time is money. En ja, en je mag ook eigenlijk op zondagmorgen een keertje ontspannen. Dus, maar... Deze zondag wilden ze wel komen, dat vonden ze toch heel interessant, dat Jezus zelf een brief heeft geschreven. Maar eigenlijk luisterden ze veel liever naar een ander evangelie. Het evangelie van het materialisme. Dat vonden ze altijd tof, dus één keer had meneer Euros een nieuwe fontein in de tuin geplaatst. De geburen die waren enorm jaloers en hij kon dat aan iedereen uitleggen, dus de kwaliteit en wie dat gemaakt heeft en de kunstenaar ook uitgenodigd, dus een groot feestje. Dus zong hij eigenlijk veel meer, en de anderen trouwens ook, in de zangkoor van het materialisme. Van de gemeente was hem ook nog betrokken, maar die andere zangkoor, dat was hem toch veel, veel, veel belangrijker. Hebben wij het vandaag soms niet ook zo? Dat we zo'n beetje heen en weer geslingerd zijn tussen het materialisme aan de ene kant en het evangelie aan de andere kant. Wat zijn toen de gevolgen geweest? Dat is mijn tweede punt. Veel euro's en toch bezitteloos. Dat is vers 15 tot en met 17. Jezus zegt daar, ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm? Maar nu u lauw bent, in plaats van warm of koud, zal ik u uitbuwen. U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. Bezitteloos. Ondanks veel euro's hadden ze eigenlijk toch niks, waren ze blind. Af en toe kom ik ook in andere gemeentes en daar zit een bankier. En ja, ik ken die al jaren. En die heeft me zo zijn verhaal verteld. Die zit niet aan het bankloket, ook niet helemaal aan de top, maar zo tussenin. En hij was basic ook in de gemeente, heeft daar van alles gedaan, zangleiding, ouster en wat je kunt denken. Maar toch was hem ongelukkig en eigenlijk verscheurd van binnen. Zijn dingen wat hij zichzelf heeft, zijn voorschrift die hij zichzelf heeft uitgeschreven daarvoor was 24 uur bezigheidstherapie. Dus als je voortdurend bezig bent, dan moet je niet nadenken, dan komt het een naar het ander, dan voel je dat minder dat je dat zo hebt. Maar op een dag dacht hem, het gaat niet verder. Bij hun op de bank hebben ze van alles gedaan waar hem als christen niet kon achterstaan en hij heeft zijn ontslag ingediend. En hij dacht, de Heer zal dat toch wel spoedig met één zegenen. Maar het was niet zo. Hij vindde geen werk, hij was op zoek en vond niks. Hij vond gewoon niks. Dan ging hij op een vaderhartconferentie. Hier moest ook ooit zo'n conferentie komen. Dus dat was daar, maar dat was in Duitsland. En achteraf hebben ze gezegd, als je wilt, mag je nog naar een bepaalde plaats komen. Daar zullen mensen zijn die voor je bidden. En dat heeft hem gedaan, met zijn grote zorgen. Hij was zo trouw aan de Heer, heeft dan die baan laten varen en is nu werkloos en heeft nu echt dringend werk nodig. Zus, dat heeft hem ook gezegd, ik heb werk nodig, ga daarvoor bidden. En de bidder, zegt tegen hem, daar zal ik niet voor bidden. Dat is niet je grootste probleem. En hij dacht, dat kan toch niet zijn. Je moet toch werk hebben. Ik weet niet hoe ik mijn rekeningen moet betalen. En dan is dat niet een probleem. En die bidder heeft tegen hem gezegd, ik denk dat jij Jezus niet in het hart hebt. Goh, die is verschoten. Hoe kan die dat zeggen? Hij kent hem niet. Zo iets. En dan zegt hem nog, ik heb nu niet zoveel tijd, maar ik zal het morgen uitleggen. En dan moest hem vertrekken. Dat was hem goed bediend, hij vond dat heel prachtig. Maar ja, hij is dan toch nog naar die afgegaan, omdat dan toch nog wat beter uitleg over die bewering te krijgen. Omdat wat hem allemaal deed, in de gemeente ook, en hoe hem bezig was. En eigenlijk al jong van jongs af aan, kan hij niet zeggen, maar toch in de jeugd een beslissing heeft genomen voor de Heer. En dan moeten horen, je hebt Jezus niet in het hart. En dan zijn ze in gesprek gekomen en het blijkt toch. Dat daar dingen waren, ook in zijn jeugd, die hem belemmerd hebben. Dingen die er ook voor gezorgd hebben, dat hij dan zo'n enorme carrièreweg heeft ingeslaan, dat hij geprobeerd heeft altijd zijn best te doen, om daar eigenlijk niet mee bezig te zijn. Dingen die ook ervoor gezorgd hebben, dat Jezus wel in zijn hart aanwezig was, maar toch een wat beperktere plaats heeft gekregen, niet zo op de voorgrond stond. Andere dingen toch dan belangrijker waren. Hij kon dat dan beleiden en kon dat ook zeggen en mocht dat echt vrij van woorden, zodat Jezus toch volledig in zijn hart kan komen. En ook zoals we dat hier lezen, hier, Jezus staat aan de deur en klopt aan, juist zoiets heeft hij daar eigenlijk ook beleefd. Dat hem Jezus toch wat buiten beschouwing vaak heeft gelaten in zijn beslissingen. En Laodicea is ongeveer hetzelfde. Ik zeg het in nieuw Nederlands, een good life is een good life. Dus vertaald, een goed leven is een leven met goederen. Dus dat is uit het Engels van Amerika komt die spreuk, omdat het beste is als je altijd iets kunt kopen, ook voor je gezondheid, als je dingen koopt en misschien met vakantie gaat, en dan zal dat wel allemaal goed komen. En wat die toen al hadden, ook de wetenschap met hun faculteit, dat vind je eigenlijk bij ons ook weer voor een stuk terecht, zodat je denkt door de wetenschap, daar is eigenlijk zoveel mogelijk, dat eigenlijk godsdienst soms in de achtergrond wordt geduwd. Omdat de wetenschap, die zal daar wel iets voor vinden. Die zijn heel goed in psychologie, die zijn heel goed in dingen hoe de wereld draait, om dat allemaal uit te leggen. Die zijn heel goed in geneeskunde. Dan gaat dat allemaal een beetje opzij. En dan wordt het zo, zoals hier in vers 17 staat, dat je toch denkt, je hebt eigenlijk niks nodig. In het centrum staat dan eigenlijk in je hart wetenschapsverering, winstoptimalisatie, sport, nieuws, tuin, bouw, huisbouwen, vakantieplannen en wat je dochter en je zoon niet allemaal al kan aan de turntoestellen of met de voetbal of noem maar op. Maar Jezus staat dan niet in het centrum. En zijn we eerlijk, dat is eigenlijk de situatie van heel Europa. En is dat niet het reden, dat materialisme wat we de dag van vandaag hebben, dat wij soms zo zwijgzaam zijn in het verband met het evangelie? Dat wij zelf niet de moeite doen de tweede mijl met iemand mee te gaan. En dat we soms blind zijn voor de nood van mensen om ons heen. Heeft dat niet daarmee te maken? Maar gelukkig heeft Jezus ook nog euro's. En die euro's, die willen we nu bezien. Dat is mijn derde punt. Vers 18. Daarom raad ik u aan, koop van mij goud, dat in het vuur gelouterd is, en u zult rijk zijn, witte kleren om u te kleden, en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen, zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien. Allemaal dingen, dat is totaal bekend voor die mensen. Goud is totaal bekend voor die mensen, die ook zelf, die kennen ze ook al, en de kledij vanwege de textielindustrie, allemaal volledig bekend. Dus Jezus gaat gewoon die dingen aanhalen uit hun leven. Maar hij gaat alleen maar die niet alleen maar aanhalen, zo, maar hij ziet eigenlijk, dat is het centrum van hun leven. Hij pakt ze eigenlijk daar waar ze mee bezig zijn en zegt dat dat eigenlijk, als het zo doet, dat een moeilijke zaak is om zo je leven op deze fundamenten op te bouwen. Dus familie Euro's, die zitten daar ook deze morgen in die dienst, omdat ze gehoord hebben, ja, in die andere gemeentes, Philadelphia, Sardes en Efeze en hoe die allemaal heten, daar is een brief gelezen en vandaag komt dat ook bij ons en Jezus, dan moeten we toch wel aanwezig zijn. Maar ja, vanwege dat feestje van de dag voordien was meneer Euro's wat in slaap gevallen tijdens de preek. En goud, dat was een signaalwoord voor hem als bankier. Goud, dan moet je toch eigenlijk weer wakker schieten. Juist op dat moment schiet hem weer wakker. En dacht, ja, dat klopt, we hebben heel veel goud en ik kan die medicijn kopen voor mijn dochter gisteren. En dat heeft heel veel geholpen en dat is toch... En hij stopt. Maar bedoelt Jezus dat misschien hier niet anders? En hij herinnert zich aan bepaalde zakenvrienden, die hem een beetje bedrogen hebben met al die zaken. En hij herinnert zich dat eigenlijk echte vrienden niet te koop zijn. Vrienden kan je niet kopen. Ook gezondheid kan je ook niet kopen. Dat hebben die ook in de gemeente meegemaakt, dat mensen sterven. Ondanks alle inspanningen, ook gezondheid kan je niet kopen. Zelfs werkgarantie, dat is in die tijd ook niet, kan je ook niet kopen. Alles wat echt telt in je leven, kan je niet kopen. De belangrijke dingen die wij nodig hebben, kan je niet kopen. En het belangrijkste, bewaring en sturing van God onze Vader in de hemel, kan je zeker niet kopen. Dat kan je niet kopen. Ik zal het even een beetje duidelijk maken met het verhaal van mijn schoonmoeder van 2012. Meestal zijn die schoonmoederverhalen zo dat die daar helemaal, ik weet niet wat, ik ga dat een beetje recht trekken. Dat is een positief schoonmoederverhaal. Dus, mijn schoonmoeder, die had verleden jaar toch veel moeten meemaken. Die was eigenlijk heel zwak. We waren dagelijks aan het telefoneren om te zien, ja. Hoe is het met haar? En ja, ze had een heel slechte bloeddruk, veel te hoog. En een veel te hoge bloeddruk en dan nog een veel te lage hartslag. Dus dat was eigenlijk niks. Tegelijkertijd nog veel problemen met het huis. Dus haar man was 2-3 jaar geleden gestorven. Dus mijn schoonvader. En die moest zij alles zelf regelen. Die had er dat meestal heel goed gedaan. Als iets niet goed gemarcheerd heeft, dan heeft hij getelefoneerd. Dus die was daar wat steviger in. Maar zij niet. En dan staat hij daar plots met al die dingen totaal alleen. En dan had ze nog de zorg van haar schoonbroer, die heeft Parkinson en zat in het rusthuis en moest daar ook het een of ander doen. Dus het was voor haar allemaal zwaar, 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 zwaar. Maar wat hier de bewaring en de sturing van de Heer was, was dat hij al dat ellende niet in één keer heeft laten op haar neerstorten. Maar dat hij dat stap voor stap heeft gedaan. Dus eerst mocht ze naar de kliniek, waar ze heel een pacemaker hebben gezet en de medicatie veranderd, zodat ze dat weer beter aankon. En dan zijn al de moeilijke omstandigheden gekomen. En ik denk dat jullie dat allemaal hebben meegemaakt. De sturing van de Heer. En als jullie daar soms over nadenken, als dat allemaal niet zo in die volgorde op mij zijn afgekomen, ik had het niet aan kunnen. En dat zie je heel vaak bij christenen. En dat is ook niet te koop. Dat is de munt die telt echt in het leven. De euro's zijn niet zo belangrijk. De munt die echt telt is de sturing en de bewaring die de Heer ons geeft. Ja, en dan staat in die brief natuurlijk nog veel meer. Zalf. Mevrouw Euro's van zalf, ja, dat klopt. Dat klopt. Mijn man die krijgt dat die zalver op en dan ziet hem weer wat beter, dat is toch. En ook zij moet plots stilstaan bij dat. Maar ja, dat zal zeker niet deze zalf bedoeld zijn. Het innerlijke oog. En hij ziet er binnen dat ze eigenlijk voor een keuze staan. Meneer Euro's zou weer een stapje verder kunnen gaan. En ja, meer prestige, meer euro's, meer geld. Dus dat zou toch wel iets zijn, in hun geval goud. Dan schiet Heer haar een tekst te binnen. Matthäus 6, vers 33. Zoek liever het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen die daarbij gegeven worden. Ha, ze dacht, zijn we daar misschien soms niet blind met onze keuzes? Gaan we daar soms misschien niet te veel erop af dat het voor ons eigen persoonlijk voordeel is? Hadden wij misschien niet moeten vragen, Heer, kunt u dat wat ik nu wil doen gebruiken in je koninkrijk? Draaien wij het soms niet om? Heer, als ik nog wat tijd in mijn agenda vrij heb, dan zal ik wel mij voor je opgeven, maar spijtig. Moet de Heer, als een Heer is, echt Heer is, moet hij ons vragen wat hij zou moeten doen en niet? Of is hij omgedraaid als hij Heer is, dat wij aan hem moeten vragen, Heer, wat moet ik doen? Ook met al mijn keuzes die ik doe, of dat nu keuze van beroep is, of andere belangrijke keuzes. Ik heb het hier niet over een wasmachine kopen of zoiets. Het gaat wel ietske verder, dat we daar echt rekening houden. En ik denk de dag van vandaag, waar wij eigenlijk overvloed zijn met keuzemogelijkheden, dat wij deze zelf dringend nodig hebben. Dat de Heer ons helpt de juiste weg te zien, dat wij zien waar wij naartoe moeten gaan. En dan het volgende wat daar komt, naaktheid te bedekken. Meneer Euro's was even weer weg, maar dan was hem weer wakker. Naaktheid bedekken, ik heb nog juist mijn vrouw dure kledij gekocht, heel medieus, en maar dan wordt hem ook weer duidelijk, dat is ook niet de bedoeling. Het gaat hier over andere kledij. En Jezus zegt hier, witte kleren. En zijn doop schiet hem er binnen. Witte kleren, dat was in die gemeente ook de gewoonte, dat die mensen niet in zwart zich hebben laten dopen, maar wel in het wit. En hij schiet ook de betekenis daarin, dat hij de eigen kleding aflegt en de witte kleren van Jezus gaat ontvangen. En dat je laat veranderen van God. Ja, in het begin, toen meneer Euro's tot geloof is gekomen, daar stond het met zijn huwelijk niet zo goed. En de wijn die smaakte hem ook heel goed. Dat zijn de pintjes geweest van die tijd. Die hebben daar wijn gedronken. Maar ze hebben de beslissing gezamenlijk genomen. En ze hebben gezien, er kwam een verbetering aan. Ze hebben gewoon verkeerde gewoontes die ze hadden, die dat eigenlijk veroorzaakt hebben. Verkeerde gewoontes, verkeerde inzichten. Die hebben ze afgelegd en de witte kledij aangetrokken van Jezus. Maar nu moesten ze weer terugzien. Tja, dan was het ook weer al dat zakengedoe en money, money, money. En ja, en dan zijn die kledij, die witte kleding is weer terug naar de kast gekomen. Dus de andere kledij was het belangrijker. Zwart dragen. Ja, die zijn dat bekend geweest voor hun zwarte schapen en de mooie wol die die zwarte schapen hebben. Maar hij dacht, nee, die kledij moet ik niet aantrekken. Ik moet weer terug de witte kleren nemen van Jezus. En plots brandde het in zijn hart. Was het hem duidelijk, met wat, dacht hij, met wat ben ik hier allemaal bezig? Heb ik echt Jezus volledig in mijn hart? Is het niet zo, zoals in die brief staat, dat ik toch eigenlijk naakt en arm ben? En zijn kinderen schoten hem nog te binnen. Hij dacht, oei, 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 oei. Ik praat eigenlijk met mijn zoon altijd over Armstrong, nee, die heette toen Armstros, over Armstros en met zijn wondermiddelen en noem maar op. En mevrouw Euros dacht, oei, wij hebben het vooral over schoonheid en over mooie kledij en eigenlijk weinig over de Bijbel. En ze besefte, dat kan ze niet. Dat is misschien een reden waarom die tieners niet komen. Je kunt natuurlijk altijd zeggen, tieners komen niet omdat ze geen zin hebben en dit en dat. Maar ze hebben gezien dat zij als ouders ook impact hebben. Te weinig over het evangelie gepraat thuis en eigenlijk ook niks voorgeleefd. Hoe dat eigenlijk moet. In twee werelden, dat was aan de ene kant de mooie zondag in de gemeente en aan de andere kant het dagelijkse leven. Ze hebben gezien, zoals ze bezig zijn, schoten ze helemaal tekort. Maar, en dat is mijn laatste punt, Jezus klopt aan de deur bij de Euros. Jezus klopt daar aan de deur. Vers 20 en 21. Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen. En we zullen samen eten. Ik met hem en hij met mij. Wie overwint, zal samen met mij op mijn troon zitten. Net zoals ik zelf overwonnen heb. En samen met mijn vader op zijn troon zit. Meneer Euros moest nog eens terugdenken aan de doop, en dan achteraf aan het avondmaal dat ze vierden, en dat hem daar beleefd had wat het betekent nabijheid, in de nabijheid van God te zijn. Hem schoot te binnen de vrede, de geborgenheid, de vervulling die hem heeft gekregen, dat geweten dat tot rust is gekomen. En hij moest denken, deze brief was toch voor hun geschreven. Heel persoonlijk. En hij was heel dankbaar dat hij deze morgen daar toch naar de gemeente is gekomen om dat te horen. Beste mensen van de gemeente van Herentals. Het aanbod van Jezus, zijn euro's, dat zijn de beste euro's. Een betere valuta kun je niet hebben. Jezus in je hart, dat is veel beter dan bezittingen, prestaties of een mooie baan. Jezus in je hart, dat is de investering voor je leven. Jezus in je hart, dat is de verzekering voor het leven na de dood. Amen. Ik zal nog bidden. Voor wie het mogelijk is, mag recht staan. Ja, Heer, ik dank u voor de duidelijke taal in de Bijbel. Soms hebben we dat echt nodig. Dat was zo'n kleine aanmoediging we kregen. zodat wij zien, ja, met wat zijn we allemaal bezig. Heer, ik wil u vragen dat u ons gaat helpen, dat wij toch een weg leiden naar uw wil, niet naar onze eigen wil, en dat wij daar werk van maken naar de dingen die in ons hart leven, die het voor u zwaar maken om daar echt Heer te kunnen zijn over ons leven. Heer, help ons daarmee.